Vanavond gaan we dus naar Genesis 12, waarboven staat Abrahams roeping. En het is juist daarom zo belangrijk, omdat dat thema zo dikwijls in het Nieuwe Testament, maar ook zelfs in het Oude, weer wordt aangehaald. Dat betekent dat het een belangrijke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis. Ook chronologisch trouwens, maar daar hebben we het nog wel even over. Maar het neemt een belangrijke plaats in de heilsgeschiedenis, omdat alles wat God doet in Christus wordt in verband gebracht met deze roeping van Abraham. Ik had bijna gezegd, wordt daar een opgehangen, maar dat is een rare uitdrukking. Maar het is eigenlijk wel zo. Die roeping van Abraham is dus erg belangrijk. Ik heb altijd de neiging om, als ik daar naartoe kom, niet te lezen Genesis 12, maar in plaats daarvan, zullen we zeggen, Hebreeën 11, en daarna denk ik altijd meteen aan Romeinen hoofdstuk 4 en Galaten hoofdstuk 3. En benader inzien ook nog even aan Jacobus, ik meen hoofdstuk 2, als ik het wel heb. Of is het 3, dat weet ik uit het hoofd niet meer. En daarna denk ik dan ook nog wel eens aan Genesis 12 en speciaal ook aan Genesis 14. Vanwege de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek, uiteraard, want ook dat wordt in het Nieuwe Testament uitgebreid aangehaald. Veel uitgebreider dan dat het in Genesis 14 staat. Dat is altijd het leuke ervan. En zo is het met de roeping van Abraham ook. Want zoveel staat er eigenlijk niet over in Genesis 12. En het, wat er over staat is wel veel, behelst wel een boel. Dat wil zeggen, in een paar woorden wordt een heleboel verteld. Maar er wordt nauwelijks verteld hoe het zo gekomen is en waarom het zo gekomen is. Het is tamelijk oppervlakkig. Maar het Nieuwe Testament wordt bij gelegenheid verder naverwezen. Ik moet er meteen bij zeggen dat mij ook lang niet alles duidelijk is van wat er staat. Ja, historisch misschien. Maar lang niet altijd is me duidelijk wat daar de typologische betekenis van is. Maar de grote lijnen, die mogen geen enkel probleem opleveren. Die grote lijn begint in vers 12 al op een eigenaardige, in vers 1 bedoel ik, van hoofdstuk 12, al op een eigenaardige manier. Als er staat, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap. Niet de Heer zegt tot Abraham, of zeide, maar had gezegd. Het veronderstelt dat het dus inderdaad al langer geleden gebeurd was. Er staat dat de Heer nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal, en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem, en Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En als je niet oppast, zou je denken dat Abraham dus geroepen werd uit Haran, want dat zou je uit dit schriftgedeelte opmaken, als je niet oppast. Maar in werkelijkheid ligt het nog verder terug. Abraham werd geroepen, blijkbaar, uit Ur der Galdeën. Dat blijkt uit voorgaande versen, namelijk uit vers 31 van hoofdstuk 11, waar staat, en Terach nam Abraham zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn zoonszoon, en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham, en ze togen met hen uit Ur der Galdeën. Daar kwamen ze dus vandaan. Want dat staat ook in vers 28. En u ziet, de dingen worden tamelijk met terugwerkende kracht verteld. Want in vers 28 staat, en Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera in het land zijner geboorte in Ur der Galdeën. In dat land werden ze dus geboren. Ur, de stad is dat, hè? In het land van de Galdeën. En het is inderdaad het tweestromenland Mesopotamië. Kortom, gelegen over de Eufraat, maar nog voor de Tigris, als ik het me goed herinner. Van de kaart wel te verstaan, ik ben er heus niet geweest. Maar in de buurt van Babel dus eigenlijk. En dat hetzelfde Babel dus uit de eerste helft van dit hoofdstuk. Uit Ur der Galdeën waren ze afkomstig. En Terach nam Abraham en Lot en ging met hen en de hele mispogen. Dat wil zeggen met de hele familie in het Hebreeuws staan. En ging met de hele mispogen naar Haran. Het is een beetje lastig te volgen, je moet wel een beetje netjes lezen, maar de gedachte is dan dat Abraham geroepen werd uit Ur der Galdeën en dat Terach toen kennelijk het initiatief nam en hen meenam. En onderweg ging in ieder geval naar Haran, alwaar zij enige tijd doorbrachten, totdat Terach was overleden. En daarna gaat Abram met zijn familie, of wat er van over is natuurlijk, uit Haran verder en komt in Kanaan. En toen hij daar aankwam, zei de Heer: dit is het land wat ik u en uw zaad zal geven. En toen bleven ze daar dus min of meer. Want daarna trokken ze natuurlijk toch weer eerst verder naar Egypte. En daarna kwamen ze uit Egypte terug. En meer van dat soort dingen. Maar niettemin, de reis liep van Ur der Chaldeeën eerst naar Haran, alwaar zij verbleven. En van Haran kwamen zij pas in Kanaan, maar dat was pas na de dood van Terach. Dat is ook de traditionele verklaring van het schriftgedeelte. En ik heb er verder ook geen enkele moeite mee. Maar moet ik zeggen dat toch niet allemaal voor 100% duidelijk is uit dit schriftgedeelte. Want je kunt op grond van het Nederlands het wel zo lezen. Dat is echt vers 12 vers 1. De Heer had tot Abraham gezegd. En die vorm had tot Abraham gezegd, veronderstelt dat het lang geleden gebeurd is en dat het hier opnieuw in herinnering gebracht wordt. Dat er dus iets gebeurd is waardoor die roeping van Abraham als het ware gestopt was. En er wordt na de dood van Terach in 11 vers 32 nu op teruggekomen. Dus staat er, de Heer had dat gezegd, wanneer? Wel, al lang geleden. Maar nu wordt er verder op teruggekomen en nu gaat Abraham pas uit Haran. En de gedachte die er ook meestal aan gekoppeld wordt, is natuurlijk een heel leuke, de bekende ethische. Hè? Zo van, wat deed Abraham goed en wat deed hij fout? En dan is de gedachte, hij deed het goed dat hij uit Ur der Chaldeeën ging, maar hij deed het fout dat hij in Haran bleef. Ja. Wachten op de dood van zijn vader, is dan de gedachte. Hè? Dat had hij niet moeten doen, want hij was geroepen om naar Kanaan te gaan. Dit is de officiële, unofficiële lering zo. Hè? En Abraham werd dus eigenlijk pas gehoorzaam nadat zijn vader gestorven was. Wel, dat is, vind ik tamelijk overdreven, want zo staat het er ook helemaal niet. Waar nog wel bij kan komen, dat de roeping van Abraham misschien wel oorspronkelijk de roeping van Terach geweest is, die toen zijn zonen, of die er van over waren althans op dat moment, deelgenoot maakte van zijn roeping en dus inderdaad met zijn hele familie, waarvan hij het hoofd was, op stap ging. Waarna na de dood van Terach de roeping vanzelf dus nog slechts lag bij Abraham, of lag bij Abraham, die namelijk na de dood van Terach beschouwd werd, althans door de Heer beschouwd werd, als het hoofd van de familie. En dat lijkt mij een veel voor de hand liggender verklaring. Dat betekent dan dat de roeping van Abraham oorspronkelijk een roeping was van Terach. En waarom ook niet? Want de roeping van Abraham was ongetwijfeld de roeping van zijn vader en van zijn grootvader en van zijn overgrootvader, van zijn bedovergrootvader enzovoorts. Tot Noach aan toe en verder via Noach terug naar Adam. Want Abraham was namelijk de eerstgeborene uit de lijn vanaf Adam. En dus was hij in zijn dagen, wat ik altijd maar noem, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, dat betekent het immers. En op die grond had hij die roeping, maar die roeping die rustte dus eigenlijk ook eerder op zijn vader Terach. Pas na de dood van zijn vader rustte die direct en alleen op Abraham. En daarna ging hij over naar Isaac, Jacob en zo het rijtje langs. Tot aan David, om dan de belangrijke hoogtepunten in het verhaal maar te noemen. En dat zo is, dat lijkt me ook wel duidelijk, want het gaat er niet om dat Abraham zomaar een mens was die uit de verzameling gehaald wordt. Nee, Abraham is namelijk inderdaad de erfgenaam van de troon van Adam. En daarom wordt hij genoemd en hij wordt minstens even belangrijk beschouwd in de reeks als David. En dat is belangrijk uiteraard, David, omdat aan David de troon van Israël gegeven werd. En dan kunnen we wel weer zeggen, David was een jongen, die hebben ze achter de koeien, nee, achter de, hoe heet zoiets, achter de schapen vandaan gehaald. He? Van de hei, hij zat op de hei bij de schapen, weet u wel. Echte heikneuter, heet zoiets. Nee, zoiets, zo wordt er wel vaak over gedacht. Is toch gewoon over de geschiedenis gesproken, wordt het zo bekeken. He? Want ja, die telde in de familie eigenlijk ook niet mee, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat hij toch in ieder geval erfgenaam was. Al was het dan pas in achtste instantie. Maar dat hij toch erfgenaam was van de troon van Adam. Want zo kom je via het geslachtsregister, via de eerstgeborenen, kom je uit bij Izzy en dan vervolgens bij, wel, de achtste, dan wel de zevende zoon van Izzy. Dat doet er nou weinig toe, maar in ieder geval, je komt dan bij David terecht. Hij was niet alleen, niet zomaar iemand. Er zat wel wat meer aan vast. En dat is met Abraham ook zo. En Abraham, zowel als David, worden beschouwd als de grote stamvaders, en daarom ook typen, van de Heer Jezus. Al was het maar alleen vanwege dat ene aardige vers, het eerste vers namelijk van het hele Nieuwe Testament. Matthäus 1 vers 1 dus. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De lijn wordt dus teruggerekend, Daan. Maar zo opent het Nieuwe Testament. Eerst David, maar dat ligt voor de hand dat het zo gebeurt. Je zult zeggen, ja, dat komt omdat hij teruggerekend wordt. Nee, ik bedoel, er wordt teruggerekend. Maar waarom? Waarom wordt David eerst genoemd? Wel omdat het Matthäus Evangelie nou eenmaal spreekt over de Heer Jezus als de koning, de erfgenaam van de troon. Dus dan is David het belangrijkst. En daarna wordt genoemd Abraham. Hij is van beide, de zoon en erfgenaam. Via David is hij speciaal de erfgenaam van de troon. En via Abraham is hij de erfgenaam van de beloften. En die twee dingen komen dus samen. Onderweg zijn er natuurlijk nog een paar meer figuren te noemen die daar een rol in gespeeld hebben. Maar dat doet nou even niet de zaken. Dit zijn de belangrijkste stamvaders van de Heer Jezus. Abraham en daarna David. En van Abraham moeten we dan meteen ook maar even vaststellen dat hij dus niet zomaar iemand was. Niet alleen was hij een erfgenaam. Samen met zijn broers dan. Maar was hij een erfgenaam van de troon van Adam, om zo te zeggen. Maar in tegenstelling tot David was hij inderdaad van aanzien. Zoals mogen blijken uit de geschiedenis die hier, zij het dan, tamelijk oppervlakkig verteld wordt. Maar ik zal even een paar dingen noemen. Er is namelijk sprake van een stad genaamd Haran, die kennelijk genoemd is naar een broer van Abraham. Want die heet ook Haran. Dat komt allemaal in dit hoofdstuk voor. En in de tweede plaats is er sprake, niet hier, maar ik meen in Kronieken, sprake van een stad genaamd Nahor. Dus ook genoemd naar een broer van Abraham. Een andere broer, wel te verstaan. Zodat je toch moet aannemen dat die mensen aardig van hoge afkomst waren. Want of de steden werden gewoon maar naar hem genoemd ter ere van hen, of de steden werden zelfs door hem gebouwd. Wat ook voor de hand ligt. Dat is zo is. Haran is dan de stad van Haran en Nahor is dan de stad van Nahor. En verder vinden we dat deze Abraham in Egypte terechtkomt, nog in ditzelfde hoofdstuk. En daar binnen de kortste keren in contact komt niet alleen met de vorsten van Egypte, of hoe dat maar heten mag. Hoe werden ze, ik weet niet precies meer hoe ze genoemd werden. Ja, de vorsten van Farao worden ze genoemd, in vers 15, jazeker. En bovendien vervolgens met Farao zelf. En het lijkt me duidelijk dat een gemiddelde buitenlandse toerist, of gastarbeider, of hoe zoiets maar heet, die voor de hongersnood gevlucht is en in Egypte komt, niet zomaar meteen bij Farao zelf terechtkomt, persoonlijk. Waaruit je dus zou moeten concluderen dat Abraham inderdaad van voldoende aanzien was, dat hij meteen daar in de kringen van de hofhouding terecht kwam. Een ander verhaal is natuurlijk dat Abraham zich gewoon settelt waar hij wil. Hij komt ergens en zet zijn tent neer en daar woont hij dan. Alsof er niet anderen zullen zijn die op diezelfde grond aanspraak zouden maken. Die moeten er geweest zijn, hè. Moeten wel meer van die sheiks geweest zijn of zoiets. Hè? Maar het maakt allemaal niet uit. Hij doet dat gewoon. En over het algemeen gaat het goed. Isaac heeft er later wat meer moeite mee. Maar dat ligt hem in zijn aard ook waarschijnlijk. Maar bij Abraham is dat allemaal geen probleem. En verder is het zo dat als het echt moeilijk wordt in de omgeving. En die burgemeesters, die heten daar koningen. Maar we zijn die tijden gebleven. Maar goed, dat de burgemeesters elkaar in de haren vliegen. Dat dan Abraham er zich ook mee bemoeit. En ook meteen een leger op de been brengt. Van zijn eigen personeel dus blijkbaar. Zodat hij er een aardige huishouding op nahoudt, zou je moeten zeggen. en er ziet zelfs kans een overwinning te halen op vijandelijke legers waar andere koningen daartoe niet in staat zijn. Dat is dus ook Genesis 14, waaruit je dus inderdaad moet concluderen dat Abraham inderdaad van hoge afkomst was. Bovendien wordt ook van hem gezegd dat hij rijk was aan, wat las ik dat al, vee en goud en zilver. Nou goed, dat heb ik pas nog ergens gelezen, dus dat moet zo zijn. Hier ergens. Ze hadden, hun haven was velen, zodat ze samen niet konden wonen. Staat in ieder geval in 13 vers 6. 13 vers 2 staat. Ja, dus toch. Ja, zie je wel. Inderdaad. 13 vers 2 is dat Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. Zeer rijk. Dat is dus niet niks. Je vraagt je af waar ze zo gauw al het goud en zilver vandaan gehaald hebben in die pakweg 400 jaar na de vloed, hè? Maar goed, dat doet ook niet zoveel te zaken. Het was nou eenmaal zo. Abraham is dus niet zomaar de een of andere schapenboer. Abraham is dus inderdaad de een of andere Oosterse vorst. Koning, noem hem maar gerust. Alleen een die dan geen stad heeft, maar in plaats daarvan in tenten woont. Maar die er wel een hele huishouding met personeel op nahoudt, waarbij tenten ook voor het personeel geweest moet zijn. Spul moet ook ergens ondergebracht zijn. Dus hij moet gewoond hebben in een heel dorp. Eigenlijk, daar komt het op neer. Een soort van mobiele camping, ja. Ja. Nou ja, de zigeuners doen het als het even kan nog zo. Om maar eens wat te noemen. En die zijn ook niet altijd even onbemiddeld. Maar goed, dat ook maar even tezijde. Maar zoiets moet het geweest zijn. Zodat die steden in de buurt zich er niet al te veel mee bemoeid hebben. Omdat de gelijkwaardige partijen blijken te zijn. Alleen Abraham heeft zich nooit gevestigd in een stad met fundamenten of zo. Hij heeft zich altijd gevestigd in een tent met haringen. Pennen in de grond dus, hè. Och, ja. Want hij had geen eigen grond. Maar dat neemt niet weg dat hij er wel de beschikking over had. Nu nog even ingaan op die familie van Abraham. Het is een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Maar voor de goede orde moeten we dat wel even weten. Ik ben vorige keer al even ingegaan op die kwestie van vers 26 van hoofdstuk 11. Waar staat Terach leefde 70 jaar en gewoon Abraham, Nahor en Haran. We hebben daaruit al geconcludeerd dat Abraham in ieder geval dan niet de oudste was. Omdat Terach 130 jaar was. Bij de geboorte van Abraham. Dat blijkt uit vers 32 en 12 vers 4. In vers 32 van hoofdstuk 11 was Terach 205 toen hij stierf. En volgens 12 vers 4 was Abraham toen 75, zodat Terach bij de geboorte van Abraham dus 130 jaar oud was. En niet 70, zoals zou kunnen opgemaakt worden uit Genesis 11 vers 26. Zodat we er uit Genesis 11 vers 26 wel moeten opmaken dat Terach 70 was en toen zijn eerste zoon kreeg. Maar die eerste zoon is dan niet Abraham geweest, want die kwam pas 60 jaar later. Waarna er altijd één probleem overblijft. Wie is dan wel de oudste? En bovendien, de hoeveelste was Abraham dan? Ik geloof niet dat het helemaal definitief te zeggen is, maar daarom heb ik er wel een idee van. Ik denk namelijk dat Haran de oudste was, de oudste van de drie broers, en Nahor de tweede en Abraham helemaal de jongste. Maar ik kan het niet bewijzen. Maar ik hou het hier altijd wel op. En de reden die ik daarvoor heb, die zijn als volgt. Begin ik maar even. In de eerste plaats Haran. Van Haran staat in vers 8, van Haran staat in vers 28. En Haran stierf voor het aangezicht zijn vaders Terah in het land zijner geboorte in Ur der Galdeeën. Maar het was al na de geboorte van Lot, kennelijk. He? Want gewoonlijk krijgt men eerst een zoon, alvorens te sterven. Hoewel het theoretisch toch nog wel anders kan natuurlijk. He? Maar goed, dat maakt maar 9 maanden verschil maximaal, dus dat kan, hè, als alles netjes gaat, dus zoveel maakt het niet uit. Maar in vers 27 staat, er staat Terach gewoon Abram, Nahor en Haran, en Haran gewoon Lot. En dat hij als eerste vermeld wordt, veronderstelt inderdaad dat Haran de oudste is en de eerste is die ook weer zonen krijgt. En dan staat er Haran stier voor het aangezicht zijn vaders teren in het land zijn geboorte in Ur der Galdeeën, zodat het al erg vroeg nog geweest moet zijn, voordat men namelijk uit Ur der Galdeeën wegging. En daarmee wordt verklaard hoe het komt dat Terach later Abram meeneemt, zijn zoon in vers 31, en Lot Harans zoon, oftewel zijn zoonszoon. Staat er dan meteen achter, hè? Zijn kleinzoon dus. Waarom Lot? Om de zeer eenvoudige reden dat Lot naar de gewone menselijke wettige normen het hoofd van de familie zou zijn na de dood van Terach. Oftewel, Lot is de erfgenaam met het dubbele deel, om zo te zeggen, van Terach. Hij had drie zonen, de oudste zou de erfgenaam worden, want de oudste was al overleden. En diens erfgenaam zou dan dus de erfgenaam worden, dat is Lot. Vandaar dat Lot meegenomen wordt. En vandaar dan ook, en dat is tamelijk algemeen geaccepteerd, vandaar dan ook dat in hoofdstuk 13, als Abraham en Lot opnieuw in Canaan aankomen, nadat ze eerst in Egypte geweest zijn, dat ze dan het land moeten verdelen, moeten zeggen waar ga jij en waar ga ik. En dan krijgt Lot de eerste keus, om de eenvoudige reden dat Lot het hoofd van de familie is en niet Abraham. Ja, zo zit het. Hij is dus de zoon van de oudste broer, die inmiddels is overleden, van Abraham. En daarom is hij een rechte ouder. Misschien zelfs, dat is God, misschien zelfs was zij ook in jaren ouder dan Abraham. Al was het zijn neef. Hè? Nou ja. In ieder geval is het zo dat als Haran de oudste is, dan was Haran 60 jaar ouder dan de broer Abraham. Over Nauwer hebben we het dus maar niet, want dat speelt verder geen rol. Hij was dus 60 jaar ouder dan broer Haran, zodat het inderdaad mogelijk is dat Lot geboren werd, voordat Abraham geboren werd. Dat kan met gemak. Hij kan zelfs tientallen jaren ouder geweest zijn dan oom Abraham. Dan. En dat verklaart de rest van de geschiedenis. Dan. Waarna de volgende punt komt. Waarom wordt Abraham meegenomen met Terach? Wel omdat Abraham kennelijk de erfgenaam is van Gods roeping. Vandaar dat er ook staat, de Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap. Misschien had de Heer het wel tot Terach gezegd en erbij gezegd dat Abraham de erfgenaam van die belofte zou zijn. Waarom niet? De Heer had tot Abraham later gezegd dat Isaac de erfgenaam van de belofte zou zijn. Sterker nog, dat niet Ismaël, maar Isaac de erfgenaam van de belofte zou zijn. En zo zou de Heer ook kunnen gezegd hebben tot Terach dat niet Nahor, maar Abraham de erfgenaam van de belofte zou zijn. Want het lijkt mij dat Nahor inderdaad ook ouder was dan Abraham. Ook dat is niet te bewijzen. Maar het lijkt mij redelijk voor de hand liggend. De gedachte is dan namelijk dat van de drie zonen de oudste is overleden, toen blijven de twee over en van die twee krijgt de jongste en niet de oudste het eerstgeboorterecht. Waar hebben we dat nog meer? We hadden drie zonen van Adam. Daarvan was er één, weliswaar niet de oudste, maar er was er één van overleden. Dat was Abel. En toen bleven er uiteindelijk twee over, namelijk Kain en Seth. En daarvan kreeg de jongste het eerst geboorterecht. Vind ik wel aardig. Bij de zonen van Noach was het anders, dat weet ik wel. Maar niettemin lijkt me dit de tamelijk voor de hand liggende gang van zaken. Waarbij het nog ingewikkelder wordt vervolgens. Want wel Haran stierf voor het aangezicht zijn vaders teren in het land de geboorte in Ur der Galdeeën, dus dat is al heel vroeg. En Harans plaats wordt ingenomen door zijn zoon, die dan dus hoofd van de familie is, dat lijkt me duidelijk. En dan staat er in vers 29, en Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran. Haran dus, die dan dus de vader was van Milka, maar hij was ook vader van Jiska, zodat Haran ook twee dochters had, behalve de zoon Lot, had hij ook twee dochters. En met een van die twee trouwde de andere broer. Hallo, bent u daar nog? De dames begrijpen dit allemaal uitstekend. De heren hebben geen verstand van familieverhoudingen. Dat zei hij. De dames hebben daar minder moeite mee. Maar Nahor trouwde dus inderdaad met zijn nicht, oftewel een dochter van zijn oudste broer. In ieder geval van zijn oudste broer. En Abraham, die trok naar Canaan met de zoon van zijn oudste broer. Zodat ze ook nog aangetrouwd familie waren, behalve dat ze broers waren. Het is een tamelijk ingewikkelde zaak. En nog ingewikkelder wordt het, want wij vragen ons nu bovendien ook af wie Sara is. Nou, dat staat hier niet bij. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En zij was onvruchtbaar. Vers 30. Zij had geen kind. Staat er nog steeds in vers 30. En er staat niet wie zij was. Maar het staat er later wel. Er staat namelijk later in hoofdstuk 20. Vers 12, waar Abraham zegt, en ook is zij waarlijk mijn zuster. Zij is namelijk mijn vaders dochter, maar niet mijn moederdochter. Ik denk wel eens, hij moest er zeker eerst nog 8 hoofdstukken over nadenken, alvorens dit hier goed duidelijk naar voren te kunnen brengen, zonder dat er verwarring zou ontstaan. Dus zij is ook waarlijk mijn zuster, zij is mijn vaders dochter, maar niet mijn moederdochter, en zij is mij ter vrouwe geworden. Zo zit dat. Dus het was wat wij zouden noemen een halfzuster, maar dat zijn termen die de Bijbel nog helemaal niet kent, en terecht. Het was dus inderdaad zijn zuster en ook zijn vrouw, en ik kon dus kiezen hoe je ze zou aanduiden. Dat is makkelijk, hij kon dus gewoon tegen zijn vrouw zeggen, zuster. Nou ja. Ja, soms denk ik wel eens, dat die lijn hadden we makkelijk. Wij moeten tegenwoordig trouwen met een wild vreemde, hè? Nou ja. Ja, die moeten ze ook ver zoeken. Hoewel, deze lui moesten later hun vrouw ook ver zoeken, juist omdat de familie moest wezen. Maar het eigenaardige doet zich voor dat de vrouw van Abraham tevens ook de zuster van Abraham was, hetgeen onder twee omstandigheden een rol speelt, namelijk hier in Genesis 12. Vanwege dat de farao van Egypte wel wat zag in Sara. En later vinden we in hoofdstuk 20 een dergelijk verhaal. Waar Abimelech ook wel wat zag in Sarai. Dat was jaren later, dus die is lang mooi gebleven, denk ik altijd. Hè? Hoe dat ook zij, het beeld mag niet onduidelijk zijn. Het is namelijk een heel herkenbare situatie. Abraham, wiens vrouw ook zijn zuster is, of andersom, wiens zuster ook zijn vrouw is. Want het plaatje is zeer eenvoudig. Abraham is net als David natuurlijk een type van de uiteindelijke erfgenaam, namelijk Abraham is in ieder geval een type van Christus. Ja, Isaac ook, en Jacob ook, en Esau ook, natuurlijk. Maar goed, Abraham dus ook. En zijn vrouw, wel, de vrouw des Heeren, de vrouw van Jehovah, is immers Israël. Ja, maar neem niet weg dat je van Israël net zo goed kunt zeggen dat het de zuster is van de Heer. Nou ja, als je het volk ziet als mannelijk, als je Israël ziet als mannelijk, dan is het de broer. Maar dat is het oude thema van Kain en Abel al. Waarbij Abel door de broer wordt gedood. Waarbij Abel een type is van Christus en Kain, de broer, is dan inderdaad ook Israël. En hier vinden we een dergelijke verhouding. Alleen nu wordt het niet uitgebeeld als mannelijk, maar als vrouwelijk is het als vrouw. En dan kan het beschouwd worden als vrouw van Jehovah, maar ook als de zuster. En de Heer zegt het bij gelegenheid ook over Israël. Dat is mijn moeder en mijn broeders en mijn zuster en hoe het allemaal maar heten mag. Zegt hij over Israël. Het hangt er maar vanaf van welk kant je die dingen bekijkt. En Abraham kon het dus ook inderdaad van beide kanten bekijken. En bij gelegenheid stelde hij ervoor als dit is mijn zuster. En het was natuurlijk ook juist. Maar het bleek ook de vrouw te zijn. Zodat Sara inderdaad een type is van Israël en Abraham een type is van de Heer zelf. Maar dat zien we vanzelf nog wel. Wat vinden we nog meer? Wij vinden dat... even kijken. In vers 31, Terach nam Abraham zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn kleinzoon dus, en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. Hier heet het zijn schoondochter, zo hebben ze het hier vertaald. Het had net zo goed dochter kunnen zijn. Maakt geen enkel praktisch verschil. De huisvrouw van zijn zoon Abraham en ze togen met hen, uit Ur der Galdeën om te gaan naar het land Kanaan. Het is alleen de vraag of zij wisten dat ze onderweg waren naar Kanaan. Hier, op dit moment. Waarschijnlijk namelijk niet. Ja, je zou het uit dit vers kunnen concluderen, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Je kunt best in het verhaal vertellen, vast, dat ze onderweg zijn naar Kanaan, hoewel ze op het moment dat ze onderweg zijn, dat nog niet weten. Weet je wel, zo eind in een boeiend boek ook altijd een hoofdstuk, hè? We gingen iets doen onbewust van wat er later het gevolg zou blijken te zijn, enzovoorts. Punt, volgende hoofdstuk. En dan gaat het over iets anders in het volgende hoofdstuk. En dan blijven wij zitten, maar hoe ging het nou verder? Weet je wel? En want wij weten al dat er dan iets het gevolg van zal blijken te zijn. Maar goed. En zo is het hier ook. Wij weten dat ze onderweg waren naar Kanaan. En zeker, kijk, als we Genesis gewoon aan Mozes toeschrijven, is dat in ieder geval duidelijk. Want die wist het achteraf natuurlijk heel aardig. Hoe dat zo zou gaan. Wie heeft het eigenlijk geschreven? Ik ben even aan het zoeken. Ismaël, hè? Genesis 25, vers 12. Als ik het goed heb. Of niet? Ik heb het lijstje niet meer bij de hand van de indeling van Genesis, maar ik dacht het. Nou, als Ismaël het geschreven heeft, is het in ieder geval duidelijk, want die wist wel degelijk dat ze onderweg waren naar Kanaan. Dat was het maar alleen omdat hij daar ook inderdaad geboren was. Zo is dat. Dus er mag geen enkel probleem over zijn. Dus ik ga ervan uit namelijk dat zij het niet wisten. Zij waren namelijk op weg gegaan zonder te weten waar ze komen zouden. Dat staat hier dan misschien niet, maar dat staat wel in Hebreeën 11. En daar ga ik dus nu langzamerhand toch maar eens naartoe dan. Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou, omdat het hem beloofd was. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En vervolgens door het geloof is inwoner geweest in het land, wat hem beloofd was, dat hij dus ontvangen zou, het land der belofte, als in een vreemd land namelijk, als in het buitenland, en heeft in tabernakel in tenten gewoond met Isaac en Jacob, wel achtereenvolgens uiteraard, zoals ook Isaac en Jacob is dus de betekenis, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, dat wil zeggen, ze hebben het nooit tot erfdeel gekregen, het was hen beloofd en ze hebben het nooit gekregen. Dat staat ook in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet, nog niet natuurlijk, niet of nog niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren, enzovoorts. Dus Abraham wist niet waar hij komen zou. Ik moet ook zeggen dat het ook mijns inziens blijkt uit Genesis 12. Genesis 12, waar staat in vers 5, zo'n beetje tegen het eind. Zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in het land. Dat is een opmerking vanwege de naam Kanaan. Ze gingen naar het land Kanaan en zeiden, hoezo Kanaan? Want dat was toch een zoon van Gam, enzovoorts. En dan staat er, nou, dat is omdat de Kanaanieten in het land waren. En daarom heette het land naar Canaan, de stamvader de Canaanieten. En dan staat er vers 7. En zo verscheen, of gewoon en de Heere verscheen aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. En zo hoort de klemtoon te liggen. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Zodat hem kennelijk hier pas verteld wordt wat dat land dan is wat hij zou ontvangen. Of welk land het is dat hij zou ontvangen. Ze zijn aan het trekken gegaan uit Ur der Galdeeën. En op een gegeven moment komen ze dan in Canaan. En toen zei de Heer: dit is het land wat je zult krijgen. En dat is dus heel wat anders dan dat hij van tevoren zegt: dus je moet zus en je moet zo. Want zo ging het dus niet. Er was niet van tevoren gezegd waarheen ze moesten. Want zij wisten niet waar zij zouden komen. Zij trokken dus maar een end aan, om zo te zeggen. En ze waren bij gelegenheid in Haran. Maar daar zei de Heer niet dat dit de stad was, of dit het was wat ze zouden ontvangen. En dus ging Abraham na de dood van Terach verder. En toen hij dan in Canaan kwam, met name toen hij kwam tot aan de plaats Sichem, toen, en onder de eik enzovoorts, toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. En dus, toen bouwde hij al daar een altaar voor de Heer, voor Jehovah, die hem verschenen was. Op die plek. Daar werd hem verteld: dit is het land. Dus het werd hem verteld terwijl hij er al was. En niet andersom. En dat is de enige verklaring in overeenstemming met: hij is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Want dit was het einde van de weg eigenlijk. Min of meer. En terwijl hij onderweg was, of op de weg was, wist hij niet waar hij komen zou. En het maakt hem nog niet veel uit, want toen werd hem gezegd: aan uw zaad zal ik dit land geven. Zodat vervolgens Abraham ook weer met groot gemak verder ging. Daarna vertrok Abraham, vers 9, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land, zo toog Abraham af naar Egypte. Je had het kunnen zeggen, namelijk er was honger in het land en daarom toog Abraham af naar het zuiden, namelijk naar Egypte, om daar als vreemdelingen te verkeren. Hij zat niet erg aan dat land vast. Het was hem beloofd en hij wachtte gewoon tot de Heer het hem geven zal. Maar dat wilde nog niet zeggen dat hij daar ook, in afwachting daarvan, daar zou moeten wonen, per se. Hetgeen ook blijkt uit de geschiedenis van zijn erfgenamen. Ook Jacob heeft tijdenlang geleefd buiten het land. Buiten dit land. Nog iets is natuurlijk dat er staat in vers, even kijken, in 11... Dus ze gingen uit Ur der Galdeeën om te gaan naar, maar ze wisten niet waar naartoe. Maar goed, degene die het hier schrijft, Ismael, die wist het al wel, dus het staat hier. Om te gaan naar het land Canaan. Maar zij kwamen niet verder dan Haran en woonden al daar. En ik heb de stellige indruk dat zij dus met de hele familie dus op een plek kwamen. Ze zeiden: nou, hier gaan hier maar eens een poosje, het is voorlopig wel weer genoeg. Ziet er hier goed uit, er moet er maar wat bij komen, laten we ons hier vestigen. En zo kwamen zij tot een nederzetting die genoemd werd Haran, waarom ook niet, genoemd naar de oudste broer die overleden was. Ik denk dus dat Abraham, of beter Terach en Abraham, die stad Haran zelf gebouwd hebben. En als dat niet het geval is, denk ik dat Haran het nog gebouwd heeft voordat ze daar kwamen. Maar dat is iets verder gezocht, omdat er van Haran natuurlijk toch staat dat hij overleden is in de Galdeeën. Zo zal het dus wel niet geweest zijn. En ik denk dus dat Abraham en Terach zelf Haran gebouwd hebben. Hetgeen die wegneemt dat de beste kleine nederzetting geweest kan zijn, of een waterput of iets dergelijks, ik noem maar wat, een bron of zo, waar ze blijven hangen, en die had al een naam en toen hebben zij het een andere naam gegeven, namelijk Haran. Dat was heel gebruikelijk, want waar Jacob kwam gaf hij ook zelf de plaatsnamen. Dat is makkelijk genoeg, er stonden geen ANWB-borden nog, dus hij kon zelf bepalen hoe hij het wilde noemen. En hoe anderen het noemen, moesten zij maar weten. Dat deelde zelf namen uit, een gewoonte die ze van Adam hebben overgehouden waarschijnlijk. Ja, voor ons is het altijd weer spannend hoe ze de dingen noemen. En de Heer vond het spannend om te zien hoe Adam de dingen zou noemen. Nou, enzovoorts. Veel van die plaatsnamen, maar dat hebben we al eerder gezien, krijgen dan ook allerlei verschillende namen. Maar ik denk dat het Haran heet Vanwege juist dat Abraham en Terach daar gewoond hebben. Zodat het een plaats was van de familie zelf. Later gaat Jacob er ook naar terug, hè, naar Haran. Omdat daar familie is achtergebleven. En dat is interessant. Er is familie achtergebleven daar. Daar woont immers oom Laban enzovoort. Hè. Ja, dat is wel een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Van Laban. Want Laban is weer een kleinzoon van Nahor. Dus ook weer een familie. En hoe heet zoiets? Een achterneef of iets dergelijks. Later. Nou, in ieder geval, het is familie van Nahor. En blijkbaar is dus Nahor met zijn familie achtergebleven in Haran. Want daarom kan Jacob dan later naartoe naar Haran om daar inderdaad Laban te ontmoeten. Zoiets, hè? Nou, hoe dat ook zij, het zijn dus plaatsen die tot de familie behoren, maar Abraham zelf heeft een andere positie gekregen. Wel, Abraham was de erfgenaam van de belofte, Nahor niet. Dat verklaart waarom dan inderdaad Nahor en zijn familie kennelijk bij Haran blijven wonen. En waarom Abraham als de erfgenaam van de belofte dan verder gaat. En daarom lijkt het me ook dat Nahor inderdaad de oudere is van de twee. Zodat Abraham zelf de jongste is. Maar goed, de belofte komt dus terecht bij Abraham, van wie staat dat de Heer tot hem gezegd had: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Hetgeen dan uiteindelijk ook verklaart waarom inderdaad zelfs Nahor achterblijft. En de rest van de familie. Alleen Abraham gaat nog, en dan samen met Lot, met wie de banden uiteindelijk ook niet onderhouden worden natuurlijk. Een tijdje wel, maar niet al te lang. Want de geschiedenis van Lot die loopt ergens af. Dat wil zeggen, we komen via Lot terecht bij de dochters van Lot. En vervolgens bij de kleinzonen, of waren het de zonen van Lot. Dat kennen allebei dus. Leuk, hè? Moab en Ammon. En dus zo komen de vier Lot terecht bij de Moabieten en de Ammonieten. Die dan een soort erfvijand geworden zijn van Israël. En dus ook van Abraham eigenlijk. De lijn loopt dood. Dat kon natuurlijk omdat Lot een type is van de oude mens. De natuurlijke mens, de oude schepping of hoe het maar heten mag. En Abraham is een beeld van de nieuwe mens, nieuwe schepping. Of hoe dat dan allemaal maar heten mag. De oude natuur en de nieuwe natuur. Vandaar dat Lot inderdaad per definitie ouder is dan Abraham. In ieder geval ouder in rechten. En dat is het belangrijkste. Maar Abraham moet dus gaan uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Je kunt je alleen nog afvragen of hij dat wel gedaan heeft toen ook Lot met hem meeging. En als je dat niet zeker weet, kun je altijd nog zeggen, dat heeft hij gedaan, omdat toen ze uiteindelijk uit Egypte terugkwamen in Canaan, toen hebben ze inderdaad gesplitst. Toen zijn ze inderdaad uit elkaar gegaan, zodat bij die gelegenheid Abraham in ieder geval ten volle was gegaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Waar nog bij komt dat de opdracht, zoals we die vinden in hoofdstuk 12 vers 1, werkelijk pas vervuld werd na de dood van Terach. Want pas toen ging hij uit het huis ook van zijn vader. En dat zou je moeten doen. Om tot een groot volk te worden. Ik zal u tot een groot volk maken. Vers 2. En u zegenen. En uw naam groot maken. En vervolgens wees een zegen. Hij zou zelf tot zegen zijn. De Heer zou hem zegenen. Maar via hem zou de andere gezegend worden. Is dat. Dat is de betekenis van en wees een zegen. Abraham zelf zou tot zegen zijn. Voor anderen. Namelijk in ieder geval voor het volk. Waarvan hij de vader zou zijn, maar later wordt ook gezegd dat in vers 3, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Abraham zelf zou tot groot volk worden, maar via hem zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat kan dus inderdaad betekenen dat dat gebeurt via het volk wat uit hem zou voortkomen. En daarmee is eigenlijk de kiem gelegd voor de hele rest van de heilsgeschiedenis. Want die rest van de heilsgeschiedenis wordt bepaald door dat volk wat uit Abraham voortkwam. Namelijk, onder al die volkeren die uit hem voortkwamen overigens, want er waren er nogal wat. Israël, en via Israël zou hij tot zegen zijn voor al de geslachten Vandaar, dat er steeds op deze belofte wordt teruggekomen. Eerst door de Heer zelf, want deze belofte aan Abraham wordt vele malen herhaald, maar die komen we vanzelf te zijner tijd al tegen. En verder natuurlijk door de profeten en speciaal ook in de brieven van het Nieuwe Testament. Alle beloften die God gedaan heeft worden vervuld via Abraham. Er gaat er geen één buitenom, het gaat allemaal via Abraham. Hij was de drager van de belofte. Ons brengt bij de betekenis van zijn naam. Abraham wordt vertaald met de vader, een verhoogde vader of zoiets, een hoge vader. Dat Ram, daar zit, hangt samen met Rama, Rimmon enzovoorts. Namelijk dat wat hoog is. Een Ab is gewoon vader. Dus het is een vader die verhoogd wordt, of een hoge vader. Kunnen we zeggen, hij is een hoge vader, zodat uit hem een hoog volk voortkomt. En dan kun je altijd nog kiezen of je dat letterlijk moet nemen op Israël of overdrachtelijk op de gemeente. Dat maakt weinig uit. Het is beide waar namelijk. En het aardige is dat later zijn naam wordt veranderd van Abram in Abraham. Daarna kan de naam alsnog precies hetzelfde vertaald worden. Maar daarna kan het ook vertaald worden met vader van vele volkeren. Abraham, vader van vele volkeren. En dan hebben ze dus weer allebei, in de eerste plaats vader die hoog is, zodat je mag zeggen, er komt een volk uit voort uit die vader, dat is dan ook hoog. En dan kom je terecht bij Israël dan wel de gemeente, maar in ieder geval één volk. Terwijl in de gewijzigde naam ben je terechtkomen bij vele volkeren. En zo is het ook, want via dat ene volk, via dat ene hoge volk, zouden alle volkeren ooit gezegend worden. Met een toepassing natuurlijk op de gemeente in onze dagen en met een uiteindelijke vervulling in het millennium, dat wil zeggen in de duizend jaar, het geopenbaarde koninkrijk. Goed. Noem één mens op wie de belofte van toepassing is, deze belofte. Dan mag u niet zeggen Abraham. Nee, dan moet je zeggen. Nou, wat moet je dan zeggen? Dan zeg je Christus. Ja, natuurlijk. Als je er eenmaal één moet noemen op wie het van toepassing is, dan is het natuurlijk op de Heer zelf. Die zou namelijk tot een groot volk worden. Dat kan de gemeente zijn. Kan ook Israël zijn. Kan allebei. Blijft hetzelfde verhaal. Ik zal u zegenen. Inderdaad. Ik zal uw naam groot maken. Wel, er is maar één naam die echt groot is. En dat is de naam van Jehovah. Die naam die aangeroepen zal moeten worden. Ik zal uw naam groot maken. Wees een zegen. En dat de Heer tot zegen is, daar weten wij van mee te praten. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt, uiteraard. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het moet duidelijk zijn dat dit in wezen een pure messiaanse belofte is. En dat mag voor ons ook al niet nieuw zijn, omdat hetzelfde natuurlijk ook waar is voor de beloften en alle woorden die gesproken werden door de Heer tot Adam. Dat was ook messiaans, omdat het sloeg op de laatste Adam. En deze beloften zijn messiaans, omdat ze slaan op de zoon van Adam. Er staat er ook niet voor niks. Uw zaad zal ik dit land geven, in vers 7. En om met Galaten 3 te spreken, zaad staat in het enkelvoud en dat is Christus. Dus inderdaad, de beloften zijn puur messiaans. En Abraham vervult hier de rol van type, niet alleen stamvader, maar ook als type, een voorbeeld van de later komende Messias. Er staat er ook prompt, en Abraham toog heen gelijk de Heer tot hem gesproken had. Dat is een kwestie van gehoorzaamheid, zal ik maar zeggen. En zo stond het dus ook in Hebreeën 11. Namelijk, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Maar het aardige is dat in de Hebreeënbrief eerst een heel andere gelovige tot voorbeeld gesteld wordt. Namelijk, de Heer Jezus zelf. Ja, de gelovige. Die, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft enzovoorts. Hij leefde uit geloof. Hij is de overste leidsman des geloofs en voleinde des geloofs, Hebreeën 12. Zodat hij het grote voorbeeld is. En pas daarna kan Abraham genoemd worden. Maar Abraham is daarmee juist in zijn geloof een type van Christus. En van de Heer staat ook, dat hij deed gelijk hem gezegd was, hè? Gelijk hem voorgesteld was. En dan staat ook, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Betekent dat hij inderdaad Gods wil kwam doen. Die wil die in het boek ook inderdaad was vastgelegd, enzovoorts. En hier is het Abraham, die doet gelijk de Heer gesproken heeft. Wel, dat is geloof. En dat wordt later aangehaald in het Nieuw Testament, in de plaatsen die ik al genoemd heb, met name dan Romeinen 4, Galaten 3 en Jacobus. En natuurlijk Hebreeën in een bijzondere manier. Abraham toog heen, gelijk de Heer dan gesproken wordt, en Lot toog met hem. Zo gaat dat namelijk. Als de gelovige gaat, gaat de oude mens, de natuurlijke mens van die gelovige, gaat nou eenmaal mee. Dat is de gedachte. Lot ging met hem mee. Waarna zijn leeftijd, de leeftijd genoemd wordt, 75 jaren. Ik denk niet dat daar zoveel typologische betekenis in zit, maar het gaat er in ieder geval om dat daarmee de datum bepaald wordt van dit, van het sluiten van deze overeenkomst met Abraham. En dus is, dat, is hiermee ook een jaar gesteld, min of meer, voor het begin van deze bedeling der belofte. Want dat is het natuurlijk. Hier wordt de belofte gedaan aan Abraham. En het is dus tevens het begin van de bedeling der belofte. Over tijdrekening hebben wij het, wat dat betreft, ook nog niet helemaal gehad. Ik moet er nog wat aan toevoegen. Want dat 75 brengt ons bij het jaar. Ik heb dat wel besproken, hè, heb ik genoemd. Hè, welke jaar? Daar ben ik vorige keer mee geëindigd, geloof ik. Dat heb ik wel genoemd. De datum niet. Maar die staat ook in de Bijbel, alleen helemaal niet in Genesis 12, maar in Exodus 12. Waar staat dat? Onbekend, maar niettemin staat daar. Exodus 12. Moet ik even zoeken. Ja, vers 40. Dat is een enigszins omstreden vers, maar het hoeft toch in dit geval niet omstreden te zijn. Er staat namelijk in vers 41, het geschiedde ten einde van 430 jaren, dat woordje de, dat moet je helemaal doorstrepen hoor. Er staat niet de 430, maar gewoon 430. Het geschiedde ten einde van 430 jaren, zo is het even, dat wil zeggen precies, egaal, glad, even, glad, hè? Even op dezelfde dag geschiet dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Dat wil zeggen dat de datum waarop men uit Egypte ging overeenkomt met een andere datum van 430 jaar daarvoor. Wel, wat was er 430 jaar daarvoor? Dat is een kwestie van uitrekenen gewoon. 430 jaar daarvoor was namelijk dat Abraham uit Haran ging en in Canaan aankwam. Ja, het is een beetje lastig uit te rekenen, omdat vanwege de uitspraken in vers 40, je zit namelijk met de moeilijkheid dat de tijd op verschillende manieren gerekend wordt. De tijd vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Maar het leidt echt geen twijfel dat daar 430 jaar overheen gingen, verdeeld in 30 jaar tot aan de spening van Isaac en 400 jaar vanaf de spening van Isaac tot de uittocht uit Egypte. 400 jaar. Die 400 jaar worden later genoemd in Genesis. Wat was het, 15? Ben ik in de war? Nee. Ja, toch, jazeker. Genesis 15, vers 13, waar staat: toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken. 400 jaar. Doch ik zal het volk ook recht het welk zij zullen dienen en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En daarvan staat dan in vers 16, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Dat is allemaal netjes na te rekenen. Want Israël is niet alleen vreemd geweest in Egypte, maar Israël is ook vreemdeling geweest in Canaan. Want dat staat ook in Hebreeën 11. Ze hebben als vreemdeling verkeerd in het land dat het hun er niet was. Maar het was niet alleen in Egypte, zoals men in dit vers wel eens graag wil leggen. Maar het was ook in Canaan. En dat betekent inderdaad dat deze 400 jaar gerekend worden vanaf Isaac. En meer speciaal vanaf de spening van Isaac. Ik kom er later nog wel eens op terug. Maar het gaat er maar om dat de uittocht uit Egypte was 430 jaar na het verbond met Abraham. Nadat Abraham dus in Canaan aankwam. En dat betekent dan dat als het even op dezelfde dag was, dat, dus, dat we dus nou even moeten kiezen welke datum we precies nemen. Want het gaat om de datum van de verlossing uit Egypteland. Daar staan strikt genomen twee data voor. Namelijk die van de 15e van de eerste maand, waarop men uitging in de nacht na het slachten en eten van het paaslam. Want in die nacht, dat was de 14e. En de andere dag, 's morgens, begon de 15e, zoals bekend. En toen ging men uit. En verder is zo dat men pas definitief Egypte uit was, 3 dagen later. 3 dagreizen, 3 dagen later. Namelijk bij het trekken door de Schelfzee. Dat was dan op de 17e van de eerste maand. En de 15e van de eerste maand is dus dat men op weg gaat om het land te verlaten. En de 17e is dat men definitief in de woestijn is aangekomen. Wel daarin, daar moesten ze naartoe. Ze moesten naar de woestijn om daar de Heer een feest te vieren. Dat men naar Canaan moest, dat is weer een ander verhaal. Dus de 15e ging men op weg en de 17e kwam men daaraan. En omdat ik een hekel heb aan kiezen, kies ik ze dus allebei. En ik veronderstel dus inderdaad dat Abraham de 15e uit Haran ging en de 17e in Canaan aankwam. Van dezelfde data. Ja. En waarna het verhaal weer compleet is, want we hebben eerder al eens gezien dat de tweede bedeling begint op de 17e van diezelfde maand, toen nog de 7e maand, toen de ark op de Ararat rustte, hè, tot rust kwam. Daar begint de bedeling van het menselijk bestuur. De bedeling van het geweten, daar hebben we het nu over, begint dan ook op de 17e van diezelfde, toen nog 7e maand. Hè, de 17e van de 7e maand. En de bedeling van de wet begint dan ook officieel bij de doortocht door de Schelfzee, eveneens op de 17e van wat voorheen de 7e was, maar wat nu de eerste maand geworden is. Dus steeds op dezelfde datum. En aangezien het vastlopen van de ark op Ararat zo'n beetje de verjaardag is van die eerste week van Genesis 1, weet u nog, vanwege de typologie komen we met elkaar overeen, veronderstellen wij dat een van die dagen in die week ook gevallen moet zijn op de 17e van diezelfde maand. Wat lastig is, want je kan ze al vragen, waar is men dan begonnen te tellen? Maar dat doet er niet toe. Jaartellingen zijn altijd pas achteraf vastgesteld, dus dat doet er helemaal niks toe. Wij gaan dus weer terug naar Genesis 12, waar we dan ongeveer terechtgekomen zijn bij vers 5. Ja, het is namelijk zo, die versen 1 tot en met 4, daar kan ik wel een hele week over praten natuurlijk, en alle verwijsteksten bijzoeken enzovoorts, maar dat doen we al zo vaak. Maar niettemin wijs ik er dan dus voor de volledigheid nog maar even een keer op, dat die versen inderdaad in de schrift vele, talloze malen worden geciteerd, of er wordt naar verwezen, omdat alle beloften die God gedaan heeft aan wie dan ook maar, berusten altijd op de beloften aan Abraham. Dat geldt voor Israël, de volkeren en ook voor de gemeente in onze dagen. En daarmee wordt Abraham ook tot voorbeeld gesteld voor alle gelovigen. Er komt er nog wat anders bij, dat is namelijk dit, dat deze beloften worden gegeven aan Abraham op grond van zijn geloof. Hij was gegaan, hij was gekomen en toen zei de Heer, dit is het land wat je zult krijgen. Dat is de gedachte. Dus op grond van geloof worden al deze dingen gegeven, waarna later de Galatenbrief zegt, Galaten 3, dat de gelovigen gezegend worden met de gelovige Abraham. Oftewel, als een keer vaststaat dat God de gelovige Abraham zegent en er is bij God geen aanneming des persoons, dan is het zo dat God dus alle gelovigen zegent en wel op dezelfde manier als Abraham. En zo is het ook. En dat is nog afgezien van dat deze beloften in de eerste plaats vervuld worden op Christus en via Christus pas uitgebreid worden over alle gelovigen. Maar niettemin, de gelovige wordt gezegend op grond van of samen met de gelovige Abraham. Vandaar dat Abraham genoemd wordt de vader van alle gelovigen. De uitspraak leert ons trouwens erg veel over het woord vader. Maar goed, hè? Want het betekent dan inderdaad dat de gelovigen gezegend worden op grond van de zegeningen die beloofd zijn aan Abraham, de gelovigen. En dat geldt dan voor de gelovigen die voor Abraham geweest zijn en dat geldt voor de gelovigen na Abraham. Abraham is de norm. Met terugwerkende kracht en met vooruitwerkende kracht. Waarmee wij nog even terecht zijn gekomen bij weer een ander punt. Dat is namelijk dat de roeping van Abraham ook tijdrekenkundig plaatsvond zo ongeveer halverwege de tijd tussen Adam en Christus. Dat kan je niet op een jaar nauwkeurig uitrekenen, heb ik vorige keer al gezegd. Die geslachtsregisters, die rekenen met hele jaren, maar door de bank genomen is dat dus gemiddeld, bij elke generatie een half jaar te weinig. Gemiddeld. Of het zou allemaal precies gerekend moeten zijn tot de verjaardagen, maar dat geloof je toch zelf niet, dat de kinderen en de zonen geboren werden op de verjaardagen van de vader. Dus gaat er altijd wat tijd zoek in zo'n register. Het is dus altijd redelijk nauwkeurig, maar je kunt het nooit met 100% historische nauwkeurigheid zeggen, en daar gaat het maar om. Maar ongeveer ligt de roeping van Abraham zo halverwege tussen Adam en Christus, dat wil zeggen zo'n 2000 jaar van beide verwijderd. Dus ook chronologisch, ook tijdrekenkundig, is het centrale gegeven in de Oud-Testamentische geschiedenis. En dat is wel interessant om dat te zien natuurlijk. Want het was ongeveer, maar ik zeg ongeveer, want je moet me er nou niet aan ophangen, want ik zeg nu echt niet de goede cijfers, dat weet ik. Maar het was ongeveer 1600 jaar van Adam tot Noach. Maar het was ook ongeveer 1600 jaar van Mozes tot Christus. De opstanding van Christus wel te verstaan. Dat is dezelfde tijd. En daartussenin ligt van Noach tot Abraham ongeveer 430. En van Abraham tot Mozes was ook 430. Zodat je dus inderdaad zo'n structuur krijgt, hè. Van een lange stuk van 1656 aan beide kanten, dan een korte stuk van 430 aan beide kanten. En in het midden dan Abraham. Helemaal nauwkeurig is het niet, maar je zou wel kunnen veronderstellen dat het waarschijnlijk wel nauwkeurig geweest is, maar dat wij dat in ieder geval niet weten. Dat kan. En het is verder ook niet van belang natuurlijk. Maar hoewel het pas hoewel het al in het 12e hoofdstuk van de Bijbel staat, is het toch historisch gezien het centrale punt in het Oude Testament. Het is belangrijker dus ook dan de roeping van Mozes en wat er verder volgde. Goed. Abraham dus, de vader van alle gelovigen, Abraham, wiens geloof gerekend werd tot gerechtigheid, Abraham, aan wie op grond van zijn geloof deze beloften gedaan werden. Toen hij 75 was en in Canaan kwam. Dat staat er in vers 5. Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die zij verworven hadden, ze werden maar rijker en rijker. Je zou bijna zeggen, het is een goed christelijk principe om rijker en rijker te worden. Maar dan voelt u zich misschien gepasseerd. Dus laat ik het niet zeggen. Het is ook niet waar, hè? Het is natuurlijk ook niet zo. Maar je mag het ook niet omdraaien. Er zijn er ook die beweren dat het onchristelijk is om rijk te zijn. En dat is natuurlijk net zo goed een misverstand. Het is niet per definitie onchristelijk. Goed. Hij nam dus de hele familie en al hun haven, hun goederen betekent dat, die zij verworven hadden. En de zielen, dat noemen wij ook wel levende haven. De zielen die zij verkregen hadden in Haran, dat kan zijn mensen die behoren tot de familie, maar het kan ook gewoon zijn dieren. Twee namelijk, want Abraham was rijk in, zeer rijk, 13 vers 2, in vee, dat zijn dus zielen, en in zilver en in goud, en dat is gewoon haven, bezittingen. En die hadden zij verkregen in Haran, en zoals gezegd, de oudere broer, Haran, oftewel Lot, of de plaats die zo heette Haran, is altijd een beeld van de natuurlijke mens. En dat betekent hier dat de bezittingen van de natuurlijke mens, de oude mens, inderdaad worden meegenomen door de nieuwe en worden gebruikt door de nieuwe. En zo is het ook, betekent ook uitdrukkelijk dat al wat van Adam, de eerste Adam, de oude Adam gezegd wordt, ook uitdrukkelijk terechtkomt bij de laatste Adam. Hier is Abraham die met de spullen uit Haran en van Lot enzovoorts op stap gaat. Ze nemen het mee en ze togen uit. om te gaan naar het land Kanaan. Er staat hier weer, net als in 11 vers 31, en als u mij vraagt, zij wisten niet dat zij daar naartoe moesten, maar zij kwamen daar wel. Zij reisden maar wat aan. En als je het mij vraagt, je kunt het namelijk op een kaart zien, maar die heb ik natuurlijk niet bij de hand. Je kunt op een kaart zien dat zij reisden op de bekende ouderwetse karavaanroute vanuit Mesopotamië in de richting van, laten we zeggen, Egypte naar het westen. Dan ga je namelijk langs het dal van de rivier, langs de Eufraat, schuin omhoog, dat is zo'n beetje zo, weet je wel, zo die kant op, naar linksboven, zou ik maar zeggen, om dan vanaf, want daar ligt Haran dan ook inderdaad, in de bovenin ergens, en van daaruit gaat men weer naar het zuiden, langs, langs de stroming van de Jordaan. Wel niet echt langs de Jordaan zelf. Die ligt nogal diep tussen de bergen. Maar in ieder geval, men gaat dan zuidelijk naar zuiden, langs de kust. Het zij langs de ene kant van de Jordaan, het zij langs de andere kant van de Jordaan. En dat doet men zo met zo'n omweg, dus van zo naar daar en dan zo naar beneden. Men doet het met een omweg, gewoon omdat dat de eenvoudige route is. Want de andere route gaat namelijk dwars door gebergte en door woestijn. En dat is veel lastiger. Dus gaat men over het groene land, langs de rivieren, zodat men in ieder geval verzekerd is van voldoende water. En dat is natuurlijk helemaal van het allergrootste belang, zeker als je met een grote verzameling vee op stad bent. Dan ga je over het Mesopotamië, de vruchtbare halve maan heet dat. En die punt van die halve maan, de noordelijke punt van die halve maan, is noordelijk boven het land Kanaan. En vandaar ga je dus naar het zuiden, via Kanaan. En vandaar dan ook dat in het verleden de legers van zowel Egypte als Assur als Babel altijd maar weer langs Jeruzalem kwamen en meenden daar ook even enig onheil te moeten stichten. Het verhaal doet mij altijd denken aan wat we in de klassieke literatuur tegenkomen. Namelijk onderweg waar men ook heen gaat, men komt altijd piraten tegen. Weet je wel, toch? Dank u. Zo is dat. En hoe komt dat? Wel omdat de route nou eenmaal loopt langs Jeruzalem. Nou, in ieder geval dichter langs. En aangezien daar nog wat rijkdommen waren, loonde het dikwijls de moeite om er even het, hoe noemen ze dat, te roven, fourageren, ravitailleren. Nee, ze waren niet op de fiets, hè. Nee, dus, nou goed, in ieder geval, hoe heet het nou, aan wal gaan? Nee, dat is van de wal aan het schip gaan. Dat is net andersom. Nee, het andersom. Nee, als de matrozen die mogen aan land, hebben ze
passagieren,
dat bedoel ik. Dank u. Zie je, er is nog iemand bekend met het matrozenleven. Daar was laatst een meisje. Loos, er is weer iemand bij voor. Dus zo zie je dat timing een heel belangrijk aspect is van de zogenaamde humor. Nee, ik zei zogenaamde humor, broeder. Goed, nou, dan laten we het dan maar weer bij. Maar die route liep namelijk zo. Er was een heel vanzelfsprekende zaak dat Abraham, zelfs als je naar Kanaan gewild had, die route zou gegaan zijn. Maar als hij vanuit Ur naar Egypte had gewild, zou dat ook de meest aangewezen route geweest zijn. Als hij per karavaan geweest was, alleen met handelswaren, had hij nog een andere route kunnen nemen, een kortere, en dan was hij via Petra gekomen. Maar dan was hij dus onder Jeruzalem doorgegaan. Maar dat was niet het geval, als je met veel vee bent en zo, is dat de normale route. Of als je veel water nodig hebt onderweg, grote gezelschappen, dan gaat het zo. Dus dat was betrekkelijk normale gang van zaken. Maar er staat dan, zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. Let erop dat de uitdrukking in 12 vers 5 dezelfde is als in 11 vers 31. Om te gaan naar het land Kanaan. Dat wil zeggen, zij wisten dat nog niet, maar Ismaël die het schrijft wist het wel. En zij kwamen inderdaad in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem. Oftewel tot aan het eikenbos More, dat overigens ook wel eens Mamre genoemd wordt. En wat hetzelfde schijnt te betekenen. Het eikenbos More. Of Mamre. En dan staat er in die zin. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in het land. Dan zeggen ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Nee, dat is gewoon de verklaring van de naam van het land. Maar het moet toch een beetje verbazingwekkend zijn dat het beloofde land Kanaan heet, genoemd naar een van de zonen van Gam. Dat is toch een beetje moeilijk. Maar het land komt gewoon omdat het land heet naar het volk wat er woonde. En als dat zo is, dan zijn we weer even terug naar in 11 vers 31. Daar heet de plaats Haran en dat zal ongetwijfeld zo genoemd zijn vanwege de mensen die er wonen. De familie van Haran namelijk. Nou. Goed, hij kwam er aan de plaats Sichem, dat is dus de eerste plek waar Abram zich vestigt. Bij Sichem, tot aan het eikenbos Moreh. Sommigen vertalen trouwens met de eikenboom, Moreh. Dat het niet een bos was, maar één boom, één bepaalde eikenboom. Waarom ook niet? Er stond een eik bij Sichem, in ieder geval. En die komt ook later in de Bijbel nog voor. Ja, zeker wel. En alleen, dat is een heel uitgebreid verhaal, wat erg lastig is om het te vertellen. Maar het komt namelijk omdat aan Sichem nogal wat kleeft. Dat wil zeggen, er zit een heel verhaal achter, wat ik jaren geleden aan deze plaats ook al eens heb staan te vertellen. Dat was naar aanleiding van Johannes 4. Want daar vinden we Sichem ook terug, alleen heet het daar Sichar. Maar het is precies dezelfde plaats. Laat ik dan zo beginnen. Er staat hier in Genesis 12 vers 6 dat het dus de eerste plaats is waar Abram kwam. Abram komt in het beloofde land. Sterker nog, hij kwam er, maar hij wist het eigenlijk niet of nauwelijks. Wij weten het, nou het verteld wordt, maar Abram wist het eigenlijk nog niet. Het wordt hem pas gezegd in vers 7. Pas toen hij er was, werd hem gezegd, dit is het. En dat is heel interessant allemaal. Want dat betekent toch dan toch dat we hier zouden kunnen te maken hebben, misschien, vooropgesteld dat we de rest van de geschiedenis niet weten, dat we misschien te maken hebben met de vervulling van de belofte aan Abraham. Wel, het was het niet. Het was niet de vervulling van de belofte, maar het is dan dus wel een illustratie van de wijze waarop de beloften aan Abraham vervuld worden. Goed, neem een illustratie. Er was beloofd aan Abraham dat het volk in Canaan zou wonen. Zij, hij en zijn zaad, het volk dat uit hem zou voortkomen, erfelijke bezitting enzovoorts. Toen kwam er ook iets wat de vervulling misschien zou hebben kunnen zijn, als we de rest van de geschiedenis niet weten, van deze belofte. Namelijk de uittocht uit Egypte, waarbij Israël gebracht werd naar Canaan. En als je dat verhaal leest, zeg je, nou, dit gaat het gebeuren. Achteraf bleek, uit verder verloop van de geschiedenis, dat dat de vervulling van de belofte niet was. En dat betekent dan dus dat die belofte alsnog vervuld zou moeten worden in de toekomst. Maar dat betekent ook dat wat aanvankelijk op een vervulling leek, niet de vervulling is, maar een illustratie. Een type dus. Een illustratie van de wijze waarop de vervulling tot stand komt. En zo is het ook, want wat tot stand kwam bij de uittocht uit Egypte was de bedeling van de wet. Maar de wet is het oude verbond, heet oude verbond, en is daarmee een illustratie van het nieuwe. Het is niet de vervulling van de belofte, het is een voorbeeld, een schaduw van toekomende vergoederen. Het is een voorbeeld van de betere dingen. Het is niet de vervulling van de belofte, het is een illustratie van hoe de belofte vervuld zou worden. Nou, vandaar dat de uittocht uit Egypte dan ook in verband gebracht moet worden met dood en opstanding van Christus. En verder natuurlijk dat de tocht in de woestijn te maken heeft met de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat daarna de situatie van Israël in Canaan te maken heeft met de situatie van Israël en de volken straks in de 1000 jaren. Of althans het geopenbare koninkrijk. Ruw gezegd, en daarmee heb ik lang niet alles gezegd. Want we kunnen daarover nog wel even doorgaan. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat die parallel daar is. Wel, zo'n parallel vinden we hier ook. Want Abraham komt in Canaan. Er wordt hem bij gelegenheid gezegd, nadat hij er al is, dat dit het land is wat hij zou krijgen. Zodat dit een illustratie is op zijn minst van de wijze waarop die vervulling van de belofte tot stand zou komen. En wij weten wanneer de vervulling tot stand komt. Dat is namelijk bij de komst van het zaad van David, het welk is Christus. En bij de verschijning van Christus, in zijn opstanding namelijk, want dat is de verschijning van Christus, krijgen we eerst te maken met de roeping van de gemeente. En de hele situatie van Abraham hier in Sichem, bij Sichem, is een illustratie van de roeping van de gemeente en dus ook van het zogenaamde verborgen koninkrijk zoals we dat kennen in onze dagen. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat is natuurlijk een leuke theorie zoals ik hem nou sta te vertellen, maar hij wordt bevestigd door eigenlijk alle schriftplaatsen waarin Sichem genoemd wordt. Ja, en ik aarzel, maar ik wil er toch even doorheen schieten. Even snel. Want dit was Genesis 12, 6, de eerste woonplaats van Abraham in het beloofde land. Dat is het begin dus van de vervulling van de belofte. En het begin van de vervulling van de belofte is de roeping van de gemeente als eerstelingen, want de rest komt later. Dit is het begin. En dan gaan we verder, even verder kijken. In Genesis 12 gaat het namelijk verder met dat Abraham vervolgens woont tussen Bethel en Ai. Dat staat in vers 8. Bethel betekent huis Gods en Bethel is in ieder geval een type van de gemeente. Leuk hè? Hoe komen ze aan die naam Bethel? Dat is de naam die Jacob er vele jaren later aan gaf. Leuk hè? Ja. Maar goed, Bethel is in ieder geval een type van de gemeente. En Ai, huis Gods namelijk, het huis Gods welke gij zijt, hè, dat klopt in elk geval. En Ai betekent zoveel als leven. En zijn woonplaats is dus, houdt dus verband met het huis Gods en met leven. En dat is precies een prachtige illustratie van de gemeente. Bovendien dat daarbij twee plaatsnamen genoemd worden is ook altijd aardig. Omdat de gemeente altijd, of bijna altijd, door een dubbele wordt voorgesteld. Waarbij twee één geworden zijn, weet u wel? Uit Efeze 3 of zo. Deze twee één gemaakt heeft, weet u wel? Jood en heiden één in Christus. En dat herhaalt zich ook, maar ik kan daar nou niet allemaal op ingaan. Dat zijn allemaal zijlijnen. De gemeente wordt altijd voorgesteld door twee. Twee mannen in witte klederen, twee discipelen. Het schip met het teken tweeling enzovoorts. Twee Emmausgangers. Noem maar op. Hier zijn twee plaatsen. Je kan ook kunnen zeggen twee kalveren. Maar dat is een moeilijke. Nee, twee gouden kalveren. Eén in Dan en één in Bethel. Bethel. Toch. Ja, dat is een moeilijke. Maar daarom noem ik hem even voor de aardigheid tussendoor. Nou, en toen we de twee plaatsen, dus Bethel en Ai. En ik bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Dat doen wij ook en al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Zodat het allemaal precies klopt. Nou, daarna ging hij naar Egypte en kwam toen opnieuw in Canaan. In hoofdstuk 13. En het is leuk, want zo gaat het natuurlijk ook met de vervulling van de belofte. Er is eerst een aanvankelijke vervulling van de belofte en daarna een veel definitievere. Oftewel, je hebt eerst de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige dagen van het verborgen koninkrijk. En daarna, met een heel nieuw begin, opnieuw, komt men in Canaan. Want er wordt opnieuw een begin gemaakt met de vervulling van de belofte, maar nu niet aan de gemeente, maar aan Israël en de volkeren. En daartussenin is het hongersnood. En dan komt men in Egypte. Waar kom je dan dus terecht? Nou zijn we heel snel bezig nu, hè? Maar ik durf het niet uitgebreid te doen, want dan raak je de draad van het verhaal kwijt. In de tussentijd is men in Egypte. En wat is er in Egypte? Daar is het hongersnood en in Egypte heeft men te eten. Daar zit ook een farao, daar is Jozef onderkoning geworden. En dan gaat het over 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. Zie je hoe snel ik het nou doe? Oftewel, dat is een beeld van de grote verdrukking, oftewel de 70ste week van Daniel. Want tussen de verborgen toepassing van de belofte en de geopenbare toepassing van de belofte zit een periode van 7, namelijk de 70ste week van Daniel, verdeeld in 3,5 en nog eens 3,5. En in Egypte tellen die dingen dubbel, dat weet u. Dus je hebt daar 7 vette jaren en 7 magere jaren in de dagen van Jozef. En hier gaat het hier wel niet over, maar dit grijpt er wel naar vooruit. Want men is in Canaan, het wordt honger, men gaat naar Egypte, komt daar bij farao terecht en uiteindelijk krijgt men weer de vrijheid. Sarah, die komt daar namelijk bij het hof en zo en krijgt dan toch weer de vrijheid en gaat toch weer mee uit. Dat is een beeld van Israël, maar dat zei ik al, Sarah is een beeld van Israël. Dus hier vind je al vooraf geschaduwd de slavernij van Israël later in Egypte en de verlossing daaruit. Maar in alle omstandigheden is het een vooruitwijzing, of zijn er vooruitwijzingen naar de situatie van de 70ste week van Daniel. Wat dan leidt tot de definitieve uittocht. Nou, dat is, ik weet wel, dat is een wat snel verhaal, maar ja. Nou goed, misschien kom ik er volgende keer nog op terug. Want ik ben nog lang niet door het hoofdstuk heen natuurlijk. Nou, Sichem hadden we het over. Sichem, de eerste woonplaats van Abraham. Daarom een type van de gemeente. In Genesis 33... Ik zet het echt vlot hoor, ik zoek het niet op, ik zeg het alleen. Genesis 33, daar is het de woonplaats, de eerste woonplaats van Jacob, nadat hij uit Bethel komt. Namelijk nadat hij verzoend is met Esau. Dan vestigt hij zich bij Sichem. Waarna we in Genesis 34 de toestand krijgen, want het was maar een toestand, van, iemand heeft het dan gelezen hoor ik, Dina en de Sichemieten. Dat loste zich vanzelf op, want op een gegeven moment waren alle Sichemieten weg. Opgenomen. Ja, gestorven. Ze waren namelijk besneden en daar stierven zij bij. Om een of andere reden. Want toen konden ze niet vechten, dat is heel lastig namelijk. Die zal maar in de luier lopen, denk ik dan. Ja, ik weet niet. Ja, zo'n komisch verhaal is het ook. Ik moet er thuis altijd om lachen als ik het lees. Ik vind het toch wel een beetje een soort lugubre. Maar niettemin toch wel een soort humor. Ja, dus ik wil wel graag u daar ook deelgenoot van maken. Maar het is een wat raar PSU die men daar had dus. Hè? Dus kon men niet vechten, dus werd men gedood. Uiteindelijk waren er geen Sichemieten meer. Maar de Sichemieten zouden familie worden van Jacob. Ze zouden deel krijgen aan de beloften dus die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had. Sichem zou namelijk trouwen met Dina. Oeh, wat een moeilijk verhaal. En dan gaan we weer. Ik ga weer snel. Dina is namelijk eigenlijk dan. Maar dan het zusje, maar ze heet net zo dan. En dan is ook een type van de gemeente. Dina is dat dus ook. Maar dan blijken de Sichemieten, of Sichem zal trouwen met, zou trouwen met Dina en toen moesten ze besneden worden, ze moesten familie worden, ze moesten erfgenamen worden van dezelfde belofte en mede-erfgenamen met, en weet u wel, woorden uit Efeze 3 en van gelijke strekken, weet u wel, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam enzovoorts, mede-deelgenoten der belofte, van de, weet u wel, van het evangelie waarvan ik Dina geworden ben, zegt Paulus, dat verhaal is dat. En die Sichemieten moeten dus besneden worden om waardige familieleden te worden. Maar daarna worden ze gedood. En zo klopt het ook. Want wij heidenen hebben deel gekregen aan de belofte die God aan Israël gedaan heeft. En daartoe werden wij besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet. En daar. Nee, niet met twee stenen. Dat is wat anders. Dus we zijn besneden met de geestelijke. Met de echte besnijdenis. De besnijdenis van Christus heet dat in Colossense. En daaraan zijn we gestorven. Want wij zijn inderdaad der wereld gestorven. Dat is het verhaal. Waarbij je nog even moet bedenken dat Sichem komt van Shagam. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. En dat betekent vroeg opstaan. Dus dat is ook eerst geboorterecht. Hè? Vroeg opstaan. Vroeg geboren worden. Hij maakte zich des morgens vroeg op. Shagam. Sichem. Nou goed. We gaan maar even verder. Toen kwamen we in Genesis 35, waar de afgoden werden verborgen. Bij nader inzien waren het misschien toch geen afgoden. Maar er werden de afgoden verborgen, waar zou dat een beeld van zijn? Van de gemeente natuurlijk, waarbij God zich verbergt. En waarbij het gaat om een ander, om goden in een andere hoedanigheid, of God in een andere hoedanigheid dan in de hoedanigheid waarin hij zich bekend heeft gemaakt aan Israël. Aan Israël was het onder de wet, aan ons is het onder de genade. En vanuit de wet wordt het gezien als afgoderij. Ja, zoals de afgoderij van het gouden kalf en die twee kalveren in Dan en Bethel waar ik het net al over had. En ook de afgoderij van bijvoorbeeld de koperen slang, want die werd ook verafgood later. Maar ze zijn allemaal stuk voor stuk beelden van de situatie in onze dagen. De eerstelingen van het Nieuwe Verbond namelijk. Goed, in Genesis 35 vers 4 worden dus afgoden verborgen onder de eik bij Sichem. Let op, de eik bij Sichem, want ik zei u al in Genesis 12 wordt ook soms vertaald met, vers 6, met de eikenboom of de eik, more. Want more vertaalt men dan met zoiets als spreken, namelijk waarzeggerij. Men zegt dan, dit is de eik waarbij waargezegd wordt, gewaarzegd, hoe heet zoiets? Gewaarzegd, weet het niet. Ik weet het echt niet. De boom, de eik van de waarzeggerij. Hè? Waar het orakel sprak, om zo te zeggen. Maar het mag dan zo wezen. Later worden de afgoden verborgen onder de eik. Diezelfde naar ik aanneem. Of een die in zijn plaats stond, maar dat maakt niet uit dus. Onder dezelfde eik bij Sichem. De plaats dus waar Abraham woonde oorspronkelijk. En dat het spreekt over de gemeente lijkt me daarmee wel duidelijk. Dan kom je in Genesis 37 vers 12. Waar de broers van Jozef de kudden van Jacob weiden. En waar Jozef verkocht wordt. Is dat niet onze tegenwoordige bedeling is, dan weet ik het niet meer. Waar Jozef, de zoon van Jozef, wel te verstaan, die van de timmerman in Nazareth dus, waar de zoon van Jozef, de eerstgeboren eigenlijk, verworpen werd door zijn broeders. Of verworpen werd daar waar zijn broers de kudden weiden, of geacht werden te weiden. Dat was Sichem. Goed. Jozef wordt daar dus verkocht. Daarna in Jozua 20, daar staat dat Sichem een stad is van de Levieten, dus een priesterlijke stad, een stad waar niet de koning, maar waar de hoge priester regeert. Alsjeblieft. Dat is de gemeente, dus. Bovendien vrijstad, maar de vrijstad is per definitie ook een type van de gemeente, want de vrijstad is de plaats waar, of de vrijsteden, er zijn er zes, maar de vrijstad is de plaats waar degene die schuldig is aan de dood van een ander, onopzettelijk, waar hij dus kan vluchten voor de wraak van de Goel, de losser, dit wordt dan vertaald met bloedbreker. Maar in ieder geval, dat is een beeld van Israël, want Israël heeft weliswaar niet opzettelijk, maar in onwetendheid de Heere Jezus gedood. In onwetendheid, de Heer zei het ook, Vader vergeef het, omdat ze weten niet wat ze doen. Maar als je niet weet wat je doet, en het gebeurt zo, zonder opzet, dan is er maar één manier om aan de wraak te ontkomen, dat is vluchten naar de vrijstad. En dat is ook wat Israël zou moeten doen, vluchten naar de vrijstad, de stad waar de priester, niet de koning, de priester regeert. En dat is dus inderdaad de gemeente. Waarbij het leuke is dat de vrijsteden waren zes, maar ze waren verdeeld in 2 × 3. Dus je hebt toch 2 × en dat is weer de gemeente dus, die dubbelheid. 3 namelijk oostelijk van de Jordaan en 3 westelijk van de Jordaan. Aardig, hè? Goed, gaan we weer verder. Jozua 21 zegt hetzelfde, vers 21. Jozua 24, daar vind je de afscheidsrede van Jozua, waarbij hij het verbond bevestigt. Er staat erboven, bevestiging van het verbond. De bedoeling is dat hij dus het oude verbond herhaalt, maar de herhaling van het oude verbond duidt op de komst van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Bij Sichem wordt dus het nieuwe verbond als het ware aangekondigd. Niet door Mozes, maar door Jozua. En zo hoort het ook. En dus door Christus zelf. En de komst van het nieuwe verbond gaat gepaard met de roeping van de gemeente in eerste instantie. Vandaar. Vervolgens in hetzelfde hoofdstuk staat dat Jozef daar begraven wordt. Zijn gebeente was meegevoerd uit Egypte en hij wordt begraven in Sichem. Of bij Sichem, dat stuk land namelijk, wat speciaal daarvoor was aangeschaft. Ooit. Daar wordt Jozef begraven, dat wil zeggen, Jozef is daar, maar niet als de levende. Dat wil zeggen, men ziet hem niet, maar hij is daar aanwezig. En zo is het met de gemeente ook. Jozef, onze Jozef, dat wil zeggen, de zoon van Jozef, daar gaan we weer, de eerstgeborene. Christus dus, is weliswaar hier aanwezig, maar in ons midden ook, maar toch is hij voor de wereld de gestorvene. Maar hij is bij ons. Waar er nog bij komt, dat Genesis, het hele boek Genesis, eindigt met te zeggen, zij legden zijn gebeente, of zijn lichaam, in een kist in Egypte. En dat woord kist wordt daar voor het eerst gebruikt, en de volgende keer dat het woord voorkomt, dan is het de kist waarin de stenen tafelen gelegd worden. En de kist van de stenen tafel is gewoon de Ark des Verbonds met het verzoendeksel. En dat is de troon der genade van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus, Jozef is begraven in ons midden, oftewel in ons midden staat de Ark des Verbonds, oftewel de genadetroon. En daar zijn we weer. Dat is dus de tegenwoordige bedeling. Nou, dan komen we in Richteren. Waar ene Abimelech, mijn vader is koning, waar Abimelech geboren wordt te Sichem, de zoon van Gideon. Waarna hij in hoofdstuk 9, Richteren 9, koning wordt onder de eik te Sichem. Wat was het? Dat was het met die plaats aan de hand. Dat lees je nou nooit eens in een bijbelcommentaar, zulke dingen hoor. Never. Er is iets bijzonders. Er staat één eik bij Sichem, de eikenboom More, niet bos, boom. Daar woonde Abram zodra hij het land binnenkwam. Zijn eerste plek waar hij zijn kamp op sloeg. Daar werden later die afgoden verborgen. Onder de eik bij Sichem. En nog later wordt ene onbekende figuur, want wij kennen hem slecht, Abimelech, die wordt daar koning onder de eik te Sichem, de zoon van Gideon namelijk. Die verdwijnt ook weer, want het was niet de tijd voor een koning. Maar dat is nou net het punt, dat is onze dagen ook zo. Het is niet de tijd voor een koning. Goden zijn daar verborgen en de koning ook. Abimelech. Nou, dat is Richter 9, dat is een heel mooi verhaal, maar daar kan ik ook niet verder op ingaan. Richter 21, vers 19, daar gaat het om dat de stam van Benjamin zo goed als uitgestorven is. En dan op de weg naar Sichem, of bij Sichem, worden dan enige dames geschaakt. Dat is voor het wereldkampioenschap schaken. Worden enige dames geschaakt. Opdat de stam van Benjamin in het leven behouden zou worden. Maar Benjamin is een type van het nakomertje, namelijk het gelovig overblijfsel. En u weet wie dat is in onze dagen, gelovig overblijfsel. Ja, dat benen wij. Dat zijn wij dus, ja. Net als Paulus, het overblijfsel naar de verkiezing der genade, volgens Romeinen 11. En uit de stam van Benjamin. En zo komen we dus inderdaad weer terecht bij de gemeente. Nou, daarna komen we in 1 Koningen 12, vers 1, waar Rehabeam koning wordt te Sichem. Te Sichem. Ja. Waar de splitsing van de 2 en de 10 stammen plaatsvindt. En de 10 stammen zijn een beeld van de gemeente. Daar gaan we weer, inderdaad. Bovendien wordt daar ook verteld, dat is inmiddels 1 Kronieke 7, dat Sichem behoort aan Ephraim. En zo is het natuurlijk ook, Ephraim, Jozef, hè? Ephraim, dat is inderdaad het type van de gemeente. Ephraim, de dubbele vrucht, heb je hem weer, Ephraim, dubbele vrucht betekent het, die twee is weer hetzelfde verhaal. Dus bij Sichem wordt Rehabeam koning, maar daar vindt de splitsing van het rijk plaats in 2 en de 10. De 10 of de 2 splitsen af, want dat staat er letterlijk, wij zeggen echt andersom te zeggen, maar er staat de 2 splitsen zich af en de 10 blijven over, maar die 10 zijn de eerstgeborenen onder Ephraim en onder koning Jerobeam en zij zijn inderdaad een type van de gemeente. Hetzelfde verhaal vind je in 2 Kronieken 10, precies hetzelfde. Dan wordt het Sichem ook nog genoemd, maar zonder nadere toelichting, in Psalm 168, vers 8. En daarna in Jeremia 41, vers 5. Hè? Jij kent hem, hè? Psalm 168, vers 8. Dat wil zeggen Psalm 108, vers 8 en Psalm 60, vers 8, want het is gewoon hetzelfde vers. Waar Sichem genoemd wordt samen met de Sukkot, de hutten. Maar dat staat in Genesis 33 ook. Dat Jacob zich vestigt bij Sichem na de verzoening met Esau. En hij bouwde daar Sukkot, hutten, voor zijn vee. Maar Sukkot is hetzelfde als het feest van Sukkot. En dat is weer een beeld. In ieder geval weer, onder andere dan. Maar het is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Er zit nog meer aan vast natuurlijk. Maar dat vertel ik nou niet, hè.